Goedenavond gemeente. Iedereen hartelijk welkom in deze dienst waar het voor zal gaan door meneer Viergever uit de Oostwold. Onze organist is mevrouw Schep. Volgende week op voor te gaan dominee Hoekman uit Hoorngewolf. Onze aanvangslied is 904 vers 1 en 2. In verband met de koffie drinken na de dienst is de collecte in 1 rondgang. Namens de kerkeraad wens ik u een gezegende dienst.
Dan is er allereerst gelegenheid voor stil gebed. Op deze zondagavond is onze hulp in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij uw warmhartigheid en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen op Psalm 63, daarvan de versen 1 en 2. Mijn God, gij zijt mijn toeverlaat, naar u Heer strekt zich mijn verlangen. Psalm 63, 1 en 2.
Thank you.
deze avond gaan we samen ons christelijk geloof belijden. We willen dat doen met de belijdenis van Nicea, de belijdenis die in het jaar 325 is opgesteld. Dus dan kunt u uitrekenen hoe oud deze is. Dat is langer dan wij samen, denk ik. In antwoord en aansluiting erop zingen we uit toonhoogte lied 202, de versen 1 en 2, leer mij uw weg, o Heer. En als ik dat goed heb meegekregen, dan is dat de bedoeling dat we dat zonder begeleiding zullen zingen. En ik weet niet of we een goede inzetter hebben. Maar dat horen we vanzelf. Wij belijden ons geloof en we zingen lied 202 uit de toonhoogte 1 en 2. En ieder van u spreekt met mij in zijn of in haar hart de volgende woorden. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en is vlees geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Ook is hij voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft hij geleden en is hij begraven. En op de derde dag is hij opgestaan naar de schriften en is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en van de Zoon uitgaat, die er samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene, apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonde, verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Samen bidden en de Heere om een zegen vragen over deze dienst. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, op deze fraaie zomeravond bent u het die uw gemeente hier in Tuchem bijeenbrengt rondom het heilig woord van u. En we loven en prijzen u dat u ons het leven geeft, dat u ons spaart en draagt, dat u ons de krachten verleent en dat het voorrecht ontvangen om in alle rust en vrijheid zo samen te komen. Het is een voorrecht om als gemeenteleden elkaar te ontmoeten. Dat is een gave van u. Maar wat belangrijker is,
het grote geheim van een eredienst, is dat u daar zelf aanwezig bent, zelf de sprekende God bent, en dat wij voor uw aangezicht verschijnen om daar woorden van eeuwig leven te ontvangen, woorden waarin u ons de weg wijst en leidt op onze levenspad. Het is ons hartelijk gebed, Heere, dat u zo krachtig met uw Heilige Geest aanwezig zijn, dat dat door iedereen van ons ook zo beleefd mag worden. Want we kunnen dat wel tegen elkaar zeggen, maar we kunnen dat elkaar niet geven, we kunnen dat ten diepste ook niet organiseren. Maar wilt u zelf ook deze eredienst overschaduwen met uw heilige nabijheid. Als we straks elkaar zullen spreken, als we straks naar huis gaan, het kunnen zeggen, het is hier goed geweest. Want dit was niet anders dan een huis van God en een poort van de hemel, waar u zelf aanwezig bent geweest. Geef ons dan zo uit uw genadige hand een gezegende dienst, waar de schriften opengaan, waar u spreekt, maar ook, Heere, waar wij luisteren, waar we gehoorzamen, waar we toegerust, waar we bemoedigd worden. Zegen uw gemeente, zegen alle arbeid in de gemeente, zegen allen die hun aparte taken in het midden van de gemeente hebben. Laat het alles gezegend worden tot opbouw van uw koninkrijk en uw gemeente hier. We beseffen het, Heere, we staan niet in een makkelijke tijd. Er is heel wat op ons afkomt. De dingen gaan niet meer zo als we dat vertrouwd waren uit jongere jaren. We staan niet in een omgeving die gedragen wordt door de waarden vanuit de Heilige Schrift. We zijn een minderheid. En tegelijkertijd, Heer, open onze ogen, dat we aan de ene kant zullen zien dat een leven los van u vaak ook een losgeslagen leven zomaar kan worden, waarin ten diepste geen hoop meer is, geen toekomst meer is, geen houvast meer is. En tegelijkertijd doen we ons samen ervaren dat wat u ons in uw heilig woord aanreikt, dat we dat met de vreugde en met ontzag met ons meedragen. Dat ons bevoorrecht, dat ons gezegend, dat ons rijk weten. We dragen de woorden van eeuwig leven. We bidden voor een kerk wereldwijd, in grote en in kleine aantallen, in rijkdom en armoede, in verdrukking, en daar waar zijn alle rust en vrijheid samenkomt. En toch, Heere, een kerk onder het kruis bindt samen wat samen verbonden is in uw Zoon. Mag komen uw koninkrijk. En we dragen de noden van de wereld aan u op. We worden overspoeld door alle berichtgevingen in de media. Er is weinig goeds. Waar gaat het naartoe? Spanningen, wapengekletter, wapenfabrieken. Wij bidden van u, laat vrede komen waar verdeeldheid en strijd is. Laat komen uw machtige heerschappij, dat niet langer krachten en machten van de boze overhand hebben, hun invloed uitoefenen. Maar dat alles wat zwak is, weerloos is, door u beschermd en gezegend mag worden. We dragen kerk en wereld aan u op, aan de troon van uw genade. Spreid uw vleugels over ons allen uit en doe ons allen veilig weten onder uw hoede en bescherming. We vragen dat uit genade. Amen. Het gebeurt niet zo vaak dat de vogeltjes voor het fluiten tijdens het gebed en de rest van de eredienst. Ik wil met u vanavond stilstaan bij een gedeelte uit het leven van David. En nu is de Bijbel heel breed als het gaat over de beschrijving van het leven van David, dus ik zal niet alles voorlezen. We gaan naar 1 Samuel 23 en wel de versen 1 tot en met 13. En daar staat boven: David bevrijdt Keila of Kehila. Het was David ter oren gekomen dat de Filistijnen een inval deden op Keila en het graan van de dorstvloeren wegroofden. David raadpleegde de Heer en vroeg: zal ik de strijd met deze Filistijnen aanbinden? En de Heer antwoordde: ja, bind de strijd aan met de Filistijnen. Je zult Keila bevrijden. Maar Davids manschappen zeiden: we zitten hier in Juda al zo in angst. Wat moet het dan niet al worden wanneer we naar Keila gaan, de Filistijnse gelederen tegemoet? Daarom raadpleegde David nogmaals de Heer en de Heer antwoordde: kom aan, ruk op naar Keila, ik lever de Filistijnen aan je uit. Toen ging David met zijn manschappen naar Keila, leverde slag met de Filistijnen. Hij voerde hun veestafel weg, bracht hun grote verliezen toe. Zo bevrijdde David de inwoners van Keila. Daar in Keila zocht ook Achimelech zoon Abjatar zijn toevlucht bij David. Het priestergewaad had hij meegenomen. Toen Saul hoorde dat David Keila was binnengetrokken, dacht hij: door een stad binnen te gaan met poorten en grendels heeft hij zichzelf ingesloten. God heeft hem aan mij uitgeleverd. Hij riep het leger onder de wapenen met de bedoeling om David en zijn mannen in Keila in het nauw te drijven. David wist wel dat Saul kwaad in de zin had. Daarom vroeg hij de priester Abjatar om met het priestergewaad bij hem te komen. Toen zei hij: Heer God van Israël, men heeft uw dienaar verzekerd dat Saul voorbereidingen treft om naar Keila te gaan en de stad vanwege mij te vernietigen. Zullen de burgers van Keila mij aan hem uitleveren? Is Saul inderdaad onderweg zoals men mij heeft verteld? Heer God van Israël, ik smeek u, laat het uw dienaar toch weten. Ja, hij is onderweg, antwoordde de Heer. En David vroeg: zullen de burgers van Keila mij en mijn mannen aan Saul uitleveren? Ja, dat zullen ze doen, antwoordde de Heer. Daarop vertrokken David en zijn mannen uit Keila en begonnen rond te zwerven, nu hier en dan daar. Hun aantal was inmiddels aangegroeid tot ongeveer 600. En toen Saul hoorde dat David uit Keila was ontkomen, brak hij zijn veldtocht af. Tot zover de schriftlezing. We willen samen dit gedeelte overdenken. In bijzonder willen we stilstaan bij vers 11. Daar lezen we: zullen de burgers van Keila mij, dat is David, aan Saul uitleveren? Is Saul inderdaad onderweg zoals men mij heeft verteld? Heer God van Israël, ik smeek u, laat het uw dienaar toch weten. Ja, hij is onderweg, antwoordde de Heer. We willen samen uit een van de psalmen gaan zingen die David tijdens zijn jaren waarin hij moest vluchten voor Saul gedicht en gezongen heeft. Psalm 56, de versen 1 en 3. Wees mij genadig, Heer, want een geweld van vijanden staat rondom opgesteld. 56, 1 en 3. Thank you.
laten we straks in aansluiting op het amen van de preek zingen op Psalm 118 en dan het tweede vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ontmoedig aan. Psalm 118, daarvan het tweede vers na het amen van de preek. Gemeente hier in Tjuchem, en allen die later met ons meeluisteren. Wij mensen maken in ons leven regelmatig grote en kleine beslissingen. Soms doen we onderdacht. Vanmorgen toen wij bed kwamen, wat zullen we aantrekken? Misschien had u het al klaargelegd. Je maakt een keuze. Als je 's morgens een broodje eet, wat zullen we ons broodje, hoe zullen we dat beleggen? We maken onze keuzes. Behalve dat er allerlei kleine keuzes zijn die we dagelijks maken, zijn er ook heel wat grotere en ook heel wat belangrijke keuzes in ons leven, of we dat nu leuk vinden of niet. We kunnen in ons werkleven in allerlei situaties zomaar tegenkomen waar we achter onze oren krabbelen van wat is wijsheid. Als je het zakenleven zit, als allerlei verplichtingen naar ons toe komen, als mensen tot ons spreken, hoe zullen we reageren? Wat is wijs? Soms zijn er hele belangrijke beslissingen waarin als het ware het wissel van ons spoor, ons levensspoor, omgezet wordt. Wie komen er op ons levenspad? Waar gaan we samen wonen? Wat voor werk? De grote keuzes in ons leven. Goede raad is duur. Wie zal ons goede raad kunnen geven? Ja, er zijn genoeg mensen die wel een mening hebben. Als ik u was, als ik jou was. Maar wat koop je er eigenlijk voor? Wat is die goede raad waard? Ben je daar ook werkelijk mee geholpen? En niet alleen maar hebben raadgevers een levende leven. Via onze moderne media hebben we tegenwoordig ook heel wat influencers die te pas en te oppas hun mening, hun advies, hun raad kunnen geven hoe wij ons leven zullen invullen. Wat we al dan niet zullen doen en zullen laten. Maar de vraag blijft dan wel. Zeker als je met grotere dingen zit. Moeilijke vraagstukken zit, lastige vraagstukken zit. Wie zal mij goede raad geven? Wie zal mij wijsheid geven? Wel, gemeente, we zijn niet de eerste die voor lastige afwegingen komt te staan. Want als u goed hebt opgelet in ons Bijbelgedeelte, dan zien we dat David in dit gedeelte, als hij in Keila is, dat hij daar voor een hele lastige keuze staat. En het bijzondere is, en daarom lezen we dat ook uit de Bijbel deze avond, en wil ik daar met u bij stilstaan. David, die gaat niet zomaar bij mensen te raden. David gaat de Heere om raad vragen. Dat is de kern van onze tekst. Dat is ook het thema voor de prediking. David vraagt de Heere om raad in Keila. We letten op drie gedachten. We letten allereerst op het gevaar, tweede plaats letten op het gebed, en derde plaats letten op het antwoord. David vraagt de Heer om raad in Keila, we letten op het gevaar, we letten op het gebed en we letten op het antwoord allereerst. Dus het gevaar. Het gedeelte wat we samen hebben gelezen, 1 Samuel 23, is een van de hoofdstukken waarin beschreven wordt de zwerftochten van David met zijn mannen, omdat hij op de vlucht moet gaan voor koning Saul, want Saul staat hem naar het leven. Waarom dan? Heeft David het zo bond gemaakt? Nee, er is iets anders. Saul heeft zijn duizenden verslagen, David heeft zijn tienduizenden verslagen. David ziet daar een concurrent aankomen
En daar, zal ze in de concurrent aankomen, Saul is jaloers. En daarom, hij staat David naar het leven. En zo vlucht David telkens weg. En eerst is hij wat in dat zuiderland van het land Israël. En in dit gedeelte, daar komen we de plaats Keila tegen. Wel eens vaker van gehoord. Als ik van Jeruzalem spreek, van Nazareth, van Bethlehem, dan knikken we. Keila, dat komt maar een paar keer voor. Waar moeten we Keila zoeken? Wel, Keila is een grensplaats tussen aan de ene kant het land van Israël en aan de andere kant het land van de Filistijnen. Klein beetje gechargeerd, iets breder dan de huidige Gazastrook. Maar daar in dat grensgebied, daar ligt de plaats Keila. In het begin van het hoofdstuk hebben we gelezen dat David op aanwijzing van de Heere naar Keila is gegaan, want Keila is overvallen door de Filistijnen en ze hebben het graan van de dorsvloer weggeroofd. Ja, dat is letterlijk en figuurlijk je boterham. Niet alleen voor vandaag, maar ook voor de komende winter. Het gebeurde al vaker in de tijd van de Bijbel. De richter Gideon was dat ook aan de orde, maar toen waren dat de Midianieten. Die kwamen dan zomaar het land binnen. Die roofden het pas geoogste graan. En daar bleven de mensen berooid achter. Wat gebeurde er? Daar in die grensplaats, het was een plaats, we hebben dat samen gelezen. Een klein stadje met grendels, muren en poorten. Een vestingstadje. Wat gebeurde er? David met zijn manschappen, die hebben die Filistijnen verslagen. Die hebben de oost voor een belangrijk gedeelte kunnen sparen. Die hebben de mensen daar van Keila blij gemaakt. Prachtig toch? Keila bevrijd. Maar zoals dat vandaag aan de dag gaat, hebben we de techniek, het gaat allemaal misschien nog iets sneller. Maar vroeger ging dat ook vrij snel, want er waren allerlei mensen die heel snel konden lopen en daarmee het nieuws ook gingen verspreiden. Het gerucht dat, en het bericht dat David Keila had bevrijd van de Filistijnen, dat werd verspreid en dat kwam bij koning Saul in zijn paleis terecht. En er was er iemand teruggekomen naar David en er was het gerucht bij David gekomen. Saul die heeft zijn manschappen opgetrommeld. Saul is van plan om naar Keila te komen, want ja, als David daar zo in die rotsgebieden daar en verblijft, in dat woeste gebied met heuvels, met spelonken, hoe krijg je hem daar te pakken? Maar als hij daar opgesloten zit, dan kan je dat belegeren. En dan kan je het lang volhouden en dan komt hij vanzelf al naar buiten. Saul die denkt, ik heb David zo te pakken, kat in het bakje. En dat bericht komt dan weer bij David terecht. Alleen de vraag is natuurlijk, zo gaat dat vaker. Als mensen je wat vertellen, kan je alles voor 100% voor waar aannemen. Nou denk ik, als je in de pastorie zit, dat je daar nog meer mensen tegenkomt die eerlijk spreken. Maar zo in de praktijk van ons dagelijks leven, dan moet je wel eens achter je oren krabbelen. Wat is het waarheidsgehalte? Wat is waar? Wat is niet waar? En zeker daar waar oorlog is, daar is er ook valse communicatie. Daar wordt met opzet, worden er verhalen verspreid om de vijand in verwarring te brengen, om daarmee een nederlaag te bezorgen. Wat moet ik daarvan aandenken, David? Klopt dat? Ja, je kon niet zomaar even een cameraatje hanteren. Klopt dat dat Saul en zijn mannen eraan komt? En je proeft het gevaar. Maar David in Keila in terecht is gekomen. Is hij hier nu eigenlijk wel veilig? Of is zijn leven bedreigd door Saul? En niet alleen maar door Saul.
Hoe zal het gaan met die inwoners van deze grensplaats? Hoe lang zal hun dankbaarheid stand houden? Zullen ze David bescherming blijven bidden, ook als Saul eraan komt? En daar is David nog lang niet zeker van. Maar hij staat wel voor een grote, belangrijke keuze. Blijven daar in Keila of verder trekken. Dat is wijsheid. En hoe kom je aan wijsheid? David moet een lastig besluit nemen. En dan zal niet direct u en mijn leven in gevaar zijn met beslissingen die we nemen. Maar we beseffen allemaal. Als je jong bent kan je soms wel eens wat dingen doen en dan zeg je, ja, dat was maar spel. En we draaien dat weer terug. Als je volwassen bent, je hebt je handtekening gezet. Kan je niet morgen zeggen van, sorry, ik heb me bedacht. Dan zit je eraan vast. Het is natuurlijk belangrijk, we leven in een vluchtige tijd. En heel veel mensen zeggen vandaag, en ik kom ze ook al tegen, nou, we zullen wel zien waar we uitkomen. Het is niet altijd bijbels. Het is bijbels om van tevoren op je vingers te tellen. En te kijken, wat komt er op ons af? Waar gaat dat naartoe? Waar gaat dat redelijkerwijs naartoe? Wat staat ons te wachten? Wijsheid is een bijbels gegeven. En juist omdat bij die grote en kleine beslissingen van ons leven, daar hangt zoveel van af. De consequenties, de gevolgen, op allerlei terreinen. Wie zal ons goede raad geven? En het boeiende van dit gedeelte is, en dan komen we bij onze tweede gedachte, dat is het gebed van David. Het boeiende van dit gedeelte is, als we zien en erop letten hoe David aan wijsheid komt. Wat zegt David nou, ik ben zo'n slimme jongen. Dat volgen we even uit. Dat dokteren we even uit. Vertrouwt hij op zijn eigen inzicht? Of is David zoals een heleboel mensen om ons heen iemand die ervan uitgaat, als ik er nou maar een goed gevoel bij heb, hè? Een goed gevoel. Ja, een goed gevoel is wel prettig. Maar het is geen garantie voor succes. Ook niet voor verstandige zetten. Ik ben wel eens bang dat te veel mensen op het wankele kompas afgaan van het goede gevoel van het ogenblik. Het goede gevoel, ja, dat is net als een barometer. Dat kan vandaag positief en dat kan morgen totaal anders wezen. Het goede gevoel is verdwenen. En wat dan? Ja, dan moet je ermee verder. Zeg David nou van, ik zal eens een enquête houden onder mijn manschappen. We lezen dat hij zo'n bakker 600 mannen heeft. Zegt hij nou van, als er 301 voor zijn, dan blijven in Keila. En als er nou 301 tegen zijn, dan vertrekken we. Is de wijsheid bij de meerderheid? Dat willen ze ons in ons democratisch bestel wel eens doen geloven. Maar de wijsheid is niet altijd bij de meerderheid aanwezig, was het maar zo simpel. Zeg niet dat de meerderheid onbelangrijk is, maar de wijsheid is nog iets ergens anders dan bij, de wijsheid is nog ergens anders dan alleen maar bij een meerderheid. Een meerderheid kan ook opgezweept en opgejut worden, dat je denkt, waar zijn we terecht gekomen? Boeiende van dit gedeelte is dat David de Heere gaat vragen om raad. En dat toont de eerbied voor de Heere God, de vrezen van de Heere God, van David. En juist onze moderne maatschappij, waar zo weinig aandacht is voor het spreken van de Heere God, dan mag dat ons opvallen, juist deze avond. David, hij gaat niet bij zichzelf te raad of zijn manschappen, maar hij vraagt de Heere om raad. En dat krijgt wel heel veel nadruk in het Bijbelgedeelte wat we samen hebben gelezen. Want wellicht is dat opgevallen. David heeft in vers 2 al de Heere geraadpleegd. zal ik wel naar Keila gaan? En toen zijn manschappen dat niet direct zagen zitten, deed hij dat nog een keer gevraagd. Heren, zal ik hem naar Keila optrekken? En toen heeft de heren voor de tweede keer geantwoord. En dan komt hij voor de derde keer, komt daar dat David de heren gaat raadplegen, om raad gaat vragen. Als daar het gerucht is dat Saul eraan komt, is hij wel veilig? Zal ik blijven? Zal ik weggaan? Tot driemaal toe vraagt hij de Heere om raad. En bij dat raadvragen gebruikt David en krijgt daarbij de priester Abjatar met zijn priesterkleding een bijzondere plek en taak. Staat niet heel scherp in deze vertaling verwoord, het priestergewaad. Maar er wordt dat borstkleed van de priester, de hoge priester, aangeduid. Heel kunstig bewerkt, heel kostbare materialen met de edelstenen, ook met de urim en de tumim. En door middel en beide het priestergewaad en deze priesterzoon die gevlucht is en als enige uit de priesterstad Nob is ontvlucht, die door Saul is uitgemoord, die dreiging van Saul was niet uit de lucht gekomen vallen, gaat David aan de Heere vragen tegenover de hoge priester Abjatar met zijn priesterkleed: Heere, wilt u mij de weg wijzen? En deze priester, hoge priester met dat priesterkleed, is een heenwijzing naar en een afspiegeling van onze grote hoge priester, de Heer Jezus Christus, die door de hemelen is doorgegaan, voor zijn vader staat, om daar voor ons te bidden. En dat is naar twee kanten. Hij bidt voor ons en wij bidden tot de Vader door middel van de Zoon, en worden op basis van zijn werk onze gebeden gehoord en verhoord. En als David nou in de nood van zijn leven, de dreiging, ben ik hier veilig? Is mijn leven hier bedreigd? Is het gaan of is het weggaan? Heere, wat is uw weg? Of dat we samen hebben gezongen: leer mij uw weg, o Heer. En tegelijkertijd houdt David ons als het ware ook een spiegel voor. Welke plaats heeft uw en mijn gebed als wij beslissingen maken in ons leven? Mag de Heere antwoord geven? Krijgen we vanuit de Bijbel aanwijzingen? Is daar een spreken hoe wij handelen zullen in het leven, in de beslissingen van elke dag, in ons geestelijk leven, in ons dagelijks leven, in huis en gezin en werk en omgeving? Nee, dan hebben we geen priester meer nodig zoals David met dat priesterkleed en dat priestergewaad. Maar juist voor de binnenkamer. En u voelt al van mij aan. Ik ben niet iemand die zegt van: bij de eerste en beste ingeving hak maar een knoop door. En je eerste ingeving is altijd de beste. Ik pleit voor wijsheid. Bezonnenheid. Opdat u er geen spijt van zal hebben. En het is ook niet verkeerd om verstandige mensen te betrekken in onze afwegingen. Twee weten meer dan één. Vragen we de Heer. Heren, welke weg wijst u mijn voet? Welke weg zal ik gaan? Ter linker of ter rechter? Zal ik gaan of zal ik weggaan? Dat vormt ons leven, dat verdiept ons leven, dat zegent onze God. Nergens lezen we in de Bijbel dat de Heer zijn zegen geeft over een leven waarin we de Heere God laten praten en zelf onze weg bewandelen. Maar juist in afhankelijkheid zegent Hij de weg, wijst en leidt Hij die weg. En derde gedachte die ik mee wil geven, gemeente, is het
antwoord. Als David de Heer om raad vraagt. Daar in Keila. Het bijzondere is in het evangelie ook van deze avond is. Is dat wij samenkomen voor het aangezicht van een God die spreekt en die antwoordt. Ja, ik weet het, er zijn allerlei mensen die zeggen, ja, krijg je wel zo maar een pasklaar antwoord, zo simpel is dat toch niet altijd. Nou, daar hebt u toch ook een recht van spreken. Bijzondere van dit gedeelte wat we samen hebben gelezen, is dat de Heere God helder en klaar spreekt tot David door middel van Abjatar, die de priestertaak vervult. Want, wat voor antwoord krijgt hij dan? Zo zegt hij in de tekst, en dat wordt in vers 12 nog een keer verteld. Ben ik veilig voor de dreiging van Saul? En ben ik veilig bij de inwoners van Keila? En wat zegt de Heere dan tegen David? Saul is onderweg, hij is opgetrokken met manschap en hij komt eraan. En zal u uitgeleverd worden om eigen hachje te redden door de inwoners van Keila? Ja, ze zullen u aan hem overleveren, aan koning Saul. Uw leven is niet veilig. Dat is een duidelijke boodschap. Duidelijker heeft David niet nodig. En dan weet David meteen ook wat hij te doen staat. En ik mag ook zeggen, David gelooft het antwoord dat hij uit de mond van Abjatar krijgt, uit de hand van de Heer. Mijn leven is niet veilig. En wat gebeurt er dan? Dan roept David zijn manschappen bijeen. Hij wacht de bui niet af totdat Saul voor de poorten staat van Keila. Maar hij zegt, wegwezen naar een woest gebied in het zuiden van Israël. Heuvelachtig. Stukken dor gebied met de woestijn. Met zijn spelonken en grotten. Maar wel veilig voor Saul. David vlucht. Ondertussen wordt er wel iets duidelijk in dit gedeelte. Namelijk dat het leven van koning David geen vlak geplaveide weg is. Soms wordt het wel eens gesuggereerd. Als je nou maar oprecht in de weg van de Heere gaat, dan worden alle zorgen van je weggenomen, worden alle problemen van je weggenomen. Maar dan is het altijd glorie, halleluja. Het is niet Bijbels. En laat u ook niet misleiden. David, gezalfd om straks koning te worden, heeft een hele periode dat hij moet vluchten voor zijn leven. Hij kan niet in zijn vertrouwde omgeving van Bethlehem zijn, met de mensen, zijn leeftijdsgenoten, zijn familie, zijn buren. Maar hij moet telkens opnieuw het gevaar onder ogen zien, de dreiging. Hij moet telkens maar leven bij de dag en wat de dag zal brengen. En morgen, dat weten we nog niet. Maar hij gaat een hele moeilijke tijd door, waarin hij constant op zijn vivieven moet wezen, constant moet vluchten. Het leven van een kind van God. Je gunt dat elkaar niet, je hoopt dat je voor elkaar bespaard blijft. Maar kent ook zijn eigen diepte. Ieder leven kent ook zijn eigen strijd. Laat u dat niet ontmoedigen. De schrift zegt, door veel verdrukkingen ingaan. En we zien in dit gedeelte ook dat de Heere David van stap tot stap legt. Die zegt niet van David, nou moet je over een jaar dit en dat gaan regelen. En David, over een maand, dan kom je daar terecht. David wordt bij de dag geleid, van dag tot dag, nu in Keila. Nu heeft hij raad nodig, nu krijgt hij ook raad. En dat is voor David en zijn manschappen op dit ogenblik genoeg, daar kan hij mee verder. Zijn taak in Keila is klaar, weer verder. Spreekt, ja, die vraag die stelt u natuurlijk, ik hoor hem hangen. Spreekt en antwoord de Heere ook tot ons. En hoe kan ik die stem van de Heere God vernemen in mijn leven? Want u hebt gelijk, we krijgen niet altijd zomaar een pasklaar antwoord van ja of van nee. Ik onderstreep dat de Heere God spreekt namelijk door heel onze Bijbel heen. Wij krijgen vele inzettingen vanuit het Oude Testament, de weg van het leven. De geboden zijn er tot bescherming van ons leven. Wij vinden heel veel praktische voorbeelden, raadgevingen, neem alleen maar een boek als Spreuken. Wijze opmerkingen, inzichten, levensinzichten. Dat is alleen maar tot je schade als je dat laat liggen. De Heere spreekt. In het bijzonder spreekt Hij door zijn Zoon Jezus Christus in deze wereld. Door zijn werk. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de zaligmaker. Die de machten van de boze overwonnen heeft. De dood verslagen heeft. Die leeft en die regeert. Een derde waarop u wilt wijzen, gemeente, is de leiding van de Heilige Geest. En misschien ken je dat wel uit je eigen leven. Je zit te discussiëren, je zit te tobben, je zit te dubben. En op het ogenblik als je de handen vouwt en zegt dat dan, Heer, ik kom er zelf niet uit. Mag ik licht van u, mag ik antwoord van u. Dat het zomaar in één keer klip en klaar helder wordt. Deze weg wijst de Heer. Dat is een stukje leiding van de Heilige Geest. Kijk, je kan niet overwegen waarvan God gezegd heeft, verboden toegang, kan je zegen verwachten. Maar daar waar een weg door de diepte heen gaat, daar leidt de Heer van dag tot dag, van stap tot stap, ons op die weg. David vraagt de Heer om raad en heeft deze raad ook gekregen. Ik zal raad geven, zegt een van de psalmen, mijn oog zal op u zijn. Want David, ik heb je uitgezocht van achter de schapen van je vader. Ik heb je geroepen, je zal straks koning zijn. En vanaf dat ogenblik staat dat leven van David onder een bijzondere bescherming van onze God. En als de Heere God zegt, David, je zal koning worden, dan zal David ook op de troon belanden. Niet omdat hij zelf zo clever is geweest, maar omdat de hand des Heeren hem daar heeft gebracht. De Heere maakt het waar in het leven van David. Maakt het waar in het leven van Gods kinderen, ook vandaag. Goede raad. Spreekwoord zegt, goede raad is duur. Ja, als je raadgevers en adviseurs moet inhuren, wel ja. En allerlei deskundigen. Is dat goede raad? Dat zal de tijd nog moeten leren. Maar één ding, jonger en ouder. De raad die de Heere geeft, wandel ootmoedig voor mijn aangezicht. De raad van de Heere laat mijn woord als een licht op je levenspad schijnen. En dan zal ik dat pad verlichten waar je voet kan gaan. Dat maakt de Heere vandaag waar. En daarom zeggen we vanavond, goede raad is niet duur. Goede raad is goedkoop. Goede raad is gratis. Is genade. Laat mij voorgaan. En voor tijd en eeuwigheid is er een weg voor uw voet. Amen. Thank you.
willen samen eindigen met dankzegging. Heren, we hebben samen een gedeelte gelezen uit de Heilige Schrift overdacht. Hoe u het leven van David zo geleid heeft, dat hij antwoord op zijn vragen kreeg, die grote vragen voor hem, zijn manschappen, gaan of weggaan. En hij heeft helder gesproken. Meneer, misschien zijn er ook wel in ons midden mensen die zitten te broeden op lastige vragen. Wat moet ik ermee aan? Zal ik linksom, zal ik rechtsom? Wat is wijsheid? En dan bidden we hartelijk, Heer, als we gelezen hebben hoe u krachtig David bemoedigd, beschermd, gezegend hebt, geleid hebt, bewaard hebt, wilt u ons zo bewaren, zo de leiding van uw Heilige Geest geven, om bij de beslissingen die op ons afkomen, dat we bewaard worden voor dwaze, schadelijke keuzes, maar dat we de weg van u zullen bewandelen, ook gesterkt worden. David zal het niet leuk gevonden hebben opnieuw te moeten zwerven. Opnieuw te zoeken naar eten en drink. Maar toch, beter met u in de woestenij dan zonder u in het gevaar als Saul er aankomt. Geef ons genade, Heere, om ook de moeilijke dingen getrouw te vervullen in uw kracht. We dragen deze gemeente aan op. Dat wij de binnenkamer kennen, de plaats van het zoeken van uw aangezicht, het wachten op het spreken van u, het antwoord geven van u, want u spreekt gewis tot een ieder die voor u leeft. Zo zingen we het en doet ons ook alle beleven. Wijs en leid ons op weg, op de eeuwige weg. Drie ene God, u zij de lof en de dank. Amen. Het slotlied is gekozen uit lied 909, gezang 909, versen 1 en 2. En voordat ik daar naartoe wil gaan, wil ik in ieder geval een woord van dank spreken voor ons organisten, want onvoorbereid, ik zou dat niks vinden, hij zomaar bij je haren getrokken wordt, ga maar even preken. En u hebt dat voor ons willen doen, heel hartelijk bedankt. Lied 909, versen 1 en 2, wat God doet, dat is wel gedaan. Na de collecte. met u de zegen van Davids God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen. Thank you.